Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Oven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Isabel Dufault van de geestelijke familie Het Werk in Merkelbeek, even over de Limburgse grens in Nederland. Zuster Isabel werd geboren op 24 maart 1986 in Halle, in een gezin van 8 kinderen. Na haar middelbare schooltijd besloot ze om rechten te gaan studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens die studie werd het voor haar duidelijk dat ze een roeping had tot religieuze en begreep ze dat ze de stem van God radicaler moest volgen. Tijdens haar jeugd had ze heel wat religieuze bewegingen leren kennen, maar het was in de geestelijke familie Het Werk dat ze zich echt thuis voelde komen. Na het behalen van haar bachelor in rechten trad ze in op de avond van 29 september 2008. Het grote feest van haar definitief engagement was het ontvangen van de koormantel op 14 mei 2011. Aanvankelijk ging ze naar Bregenz in Oostenrijk als postulant. En nadien verbleef ze nog enkele jaren in Rome. Nu verblijft ze in Nederland, maar doet ook pastoraal werk in Mazeik. We zochten zuster Isabel op in het huis van Het Werk in Merkelbeek voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij zuster Isabel in Merkelbeek in Nederland, bij de geestelijke familie Het Werk. Ja, zuster Isabel, zoals gewoonlijk stellen wij de eerste vraag, namelijk uw roeping. Hoe bent u tot uw roeping gekomen? Wat is uw roepingenverhaal en waarom ben je ingetreden bij deze gemeenschap?
Ja, mijn roeping, dat is niet zo een bliksemflits geweest, zoals heilige Paulus of zo, die van zijn paard is gebliksemd. Van ja, we weten niet dat het een paard was, maar die neer is gebliksemd. Dat is eerder een geleidelijk proces geweest, waarin ik heel grote zekerheid heb gekregen dat God iets van mij vroeg. En dat iets van mijn vragen dat is dat ik ja, heel mijn leven aan hem zou geven. Hoe en op welke manier, dat wist ik in het begin nog niet zo duidelijk. Maar die zekerheid is er eigenlijk wel in de loop van de jaren gekomen, waardoor ik deze stap heb gezet.
We gaan misschien heel even terug naar het hele verre verleden. Ja. Als je klein was, je komt uit een groot gezin, denk ik.
Ja.
Heeft dat ook meegeholpen bij je roeping?
Ik denk zeker dat dat heeft meegespeeld. Dus ik kom inderdaad uit een groot gezin en wij hebben
van
het
hoeveel kinderen?
Met 8 kinderen. Wij hebben het geloof thuis met de paplepel ingegoten gekregen, maar alles op een heel vrije manier. Dus het was geen dwang of geen plicht. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Er werd bij ons aan tafel veel gediscussieerd over gelovige thema's, over de kerk, over de preek van de pastoor, over ja, situaties die zich voordeden in de kerk of ja, in school, op school, over het geloof. En dat alles heeft ertoe bijgedragen dat ik ook die vrijheid had om ergens God te kunnen leren kennen, persoonlijk dan. Want natuurlijk, als kind leert men van alles en doet men van alles dingen die ouders van u verwachten. Maar op een bepaald moment moet je toch een eigen beslissing maken. En die eigen beslissing in het geloof, dat is de eerste stap, denk ik, geweest voor mijn roeping. En dan, ja, dan later heb ik altijd gevoeld dat God iets meer van mij vroeg.
En in jouw gezin werd er daar ook gebeden dan? Zijn er bijvoorbeeld ook priesters dat je zegt van, oh, daar heb ik toch ook wel, daar ben ik door geïnspireerd geweest, of paters of andere religieuzen?
Ja, bij ons thuis werd er ook dagelijks gebeden, sowieso voor en na het eten, maar ook de Rozenkrans was een vast punt. Dat is ook mooi als mensen van Radio Maria, denk ik, om te horen dat het gebed tot Maria toch wel een ja, een belangrijke plaats in ons gezinsleven had. En dan, ja, bijvoorbeeld ook als we langer onderweg waren, dan was het altijd de vraag, zullen we niet iets bidden samen? En dat was dan het mooiste als dat van een van de kinderen zelf kwam. Dat niet door de ouders moest worden opgelegd of zo. En ja, dus dat heb ik zelf wel altijd als iets heel mooi ervaren, als iets positief. En ja, geïnspireerd door priesters, ja zeker. In ons gezin hadden wij heel veel contact met priesters, met veel priesters, maar ook met gemeenschappen, met, ja, ik denk aan de gemeenschap Emmanuel, aan Opus Dei, aan de parochie waar we naar de kerk gingen, vaak dagelijks, aan de zondagsmis in Maleise toen, waar we bij een inspirerende priester naar de mis gingen. Bij de scouts hadden we aalmoezeniers, voorbeelden bij de Vrienden van Jezus, een gebedsgroep. Dus dat waren heel velen die eigenlijk u mee hebben gevormd, of die ons als kinderen, jongeren, mee hebben gevormd. En ja, ik was altijd heel enthousiast, denk ik, als ik terugkwam van een scoutsbijeenkomst waar ook iets met geloof werd gedaan, of van de gebedsgroep, of van als we een gemeenschap bezocht hadden, of als we naar Parlemoniaal bij de Emmanuel-gemeenschap geweest waren. Ik was er altijd heel enthousiast over. Of bij Tiberiade-gemeenschap in België, Moeder van Vrede in Gistel. Ja, en als jongere dacht ik ook wel, zoiets wil ik ook. maar ik wist helemaal niet zo precies wat ik eigenlijk wilde. En dan na de middelbare school ben ik gaan studeren. En toen is die gedachte ook wel een beetje weggegaan, moet ik zeggen. Want dan studeer je en je studeert met het zicht op, ja, wat wil ik later worden? Dus,
Was het belangrijk dat je eigenlijk heel veel jongeren kende die ook gelovig waren? Want in deze tijd, op die tijd waarschijnlijk toch ook, is dat niet zo evident om nog veel in contact te komen met andere gelovige jongeren?
Ik denk dat het heel belangrijk is om ook als jongere andere gelovigen te leren kennen. Ik hoorde trouwens laatst een interview ook op Radio Maria van iemand van bij de Scouts, van bij de Europa Scouts, die vertelde ja, hoe normaal het geloof voor haar was geweest, omdat ze ook buiten school, buiten haar familie in de Scouts, een groep had waar ze heel leuke dingen mee deed en waar ze ook het geloof beleefden als een vanzelfsprekendheid. Niet als een groep regeltjes of geboden, maar waar ze dat gewoon in hun dagelijks leven omzetten. En hoe belangrijk dat voor haar geweest was. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook zo. Als kind en jongere sta je daar niet bij stil dat je dat nodig hebt, maar wij hebben dat thuis meegekregen en daar kun je alleen maar dankbaar om zijn nu.
En in de school bijvoorbeeld, was dat daar moeilijker? Want daar is de sfeer misschien toch anders. Kan je misschien minder in contact met minder net of niet-gelovige jongeren? Heeft dat ja, ook meegespeeld? Of?
Zeker en vast. Ik denk ook dat het goed is om je niet helemaal terug te trekken uit de maatschappij. Dus om ook gewoon in de wereld te staan en zoals andere jongeren, ja, gewoon met iedereen in contact te komen. Maar toch is het belangrijk om dan daarbuiten ook nog een aantal andere contacten te hebben. En het toeval wil nu dat er in mijn klas twee waren waarmee ik ook bevriend was buiten de school. En dus die ook in de gebedsgroep zaten en ook bij de scout zaten. En die ene is ook later priester geworden en de andere heeft een gelovig gezin. Dus ik was ook niet helemaal alleen op school, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk voorstand.
Dat besef ik dat niet voor alle jongeren of kinderen zo is, ja.
Je zei daar straks dat je ging studeren. Wat heb je precies gestudeerd dan?
Ja, na de middelbare school moest ik dus gaan kiezen wat ik zou gaan studeren. En ik vond dat niet zo gemakkelijk. Mijn broers die deden ingenieur en waren allemaal in de ofwel informatica richting ofwel in de wiskundige, mathematische richting. En ik moest er eigenlijk niks van hebben. Niet dat ik daar slecht in was of zo, maar ik dacht, ik moet iets anders doen, want die doen dat al allemaal of die zijn daar helemaal vol van. En ik wist niet precies wat ik wilde, dus ik dacht, ja, doe maar rechten. Ik heb de bachelor rechten gedaan in Leuven.
Ja. En in de loop van die studiejaren begon dan stilaan het besef te komen, het is misschien toch niet wat ik wil? Of hoe ging dat dan verder?
Is inderdaad tijdens mijn studie dat ik veel daarover ben gaan nadenken van wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Hè? Ik kwam daar in contact met heel veel studenten. Dat waren vaak zoon of dochter van die mama advocaat daar, papa rechter daar, jurist zo en jurist zo. Dat was in mijn geval ook wel zo. Maar ik vond toch, als dat de enige reden is om aanzien te hebben, dat je die studie doet, ja, dan dat is het toch niet voor mij, dacht ik. Dus daar ben ik wel heel erg gaan nadenken, ja. En vooral in het eerste jaar, eigenlijk.
Hoe werd je geroepen dan? Ik bedoel, bij een roeping... Sommigen denken misschien dat je een stem hoort, maar dat is het niet, denk ik. Hè?
Nee,
hoe gaat dat
stem.
In zijn werk dan?
Ja, dus in dat eerste jaar ben ik heel veel gaan nadenken. En ik zat toen ook in een jongerengroep van de gemeenschap waar ik nu toe behoor. En in die groep, daar lazen we heel eenvoudig de brieven van de heilige Paulus. Dus we kwamen samen, altijd op een andere plaats, ofwel bij iemand thuis, ofwel in een huis van onze gemeenschap, om zo een brief, een stuk van een brief van Paulus te lezen en daarover te praten en daar meer over te leren. En ik vond dat geweldig interessant, want ja, je kent uiteindelijk toch niet zo heel goed de Bijbel als jongere. Je hoort die teksten wel in de kerk, maar als je dat niet buiten de kerk ook eens leest, ja, dan ken je het eigenlijk niet. En dus dat trok mij wel heel erg aan. Ja. En in die tijd heb ik dus deze gemeenschap beter leren kennen.
Was dat dan toevallig dat je deze gemeenschap leerde kennen? Of was dat echt een bewuste keuze? Want je kende, ik hoor je zeggen, ik kende heel wat groepen die ook andere congregaties en dergelijke vertegenwoordigden. Maar waarom precies dan deze gemeenschap? Is het omdat je die toevallig tegenkwam of dat die echt zei van, die hebben een specifieke boodschap waar ik voor ga?
Ja, ik kende deze gemeenschap dus ook al sinds kind, maar niet zo goed, zeg maar. Ik kwam dan met die jongerengroep in de gemeenschap en in verschillende landen ook. We zijn ook verschillende huizen gaan bezoeken. En ja, wat mij heel erg aansprak, dat was dan de gewone liturgie van de kerk. Geen extreme in de ene richting of in de andere richting. En ook de diepgang die in vele van de leden aanwezig was. Dus als je met een zuster of een pater of een priester praatte, ook al wist je misschien dat die of die niet zo hoog opgeleid was, dan over het geloof kon je met iedereen van hen op een diepgaand niveau praten. En dat was wel iets wat mij heel erg... Ja, aan de ene kant ook verbaasde, maar wat ik interessant vond. En ja,
is het ook een soort trouw aan de leer van de katholieke kerk die u interesseerde? Dat men effectief trouw was aan de echte leer van de kerk?
Dat denk ik wel, ja. Want uiteindelijk voel je je goed daar waar men... Ja, waar ik heb de leer van de kerk zo geleerd en daar voelde ik me thuis. Dus als je dan bijvoorbeeld in een parochie komt en je weet al, alles is daar anders dan de gewone liturgie of de gewone leer van de kerk, ja, dan voel je je al niet op je gemak. Dan ga je daar ook niet verder mee. Dus dit was ook een beetje een thuis zijn, eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
De gemeenschap heeft een huis in België, dacht ik. Waar was dat? Waar is dat precies?
Ja, er zijn eigenlijk twee huizen, of drie zelf. Dus één in Bisdom Doornik, bij Ath. Villers-Notre-Dame is ook een heel klein dorpje, maar een redelijk groot huis, toch? Mm-hmm. En dat is ook een van de oudste huizen van onze gemeenschap op dit moment. En dan in Geluwe, het geboortehuis van moeder Julia, daar woont ook een kleine gemeenschap. En dan in Menen, maar dat is, daar woont één zuster. Maar dus, ja.
En Geluwe, waar ligt dat precies?
Geluwe ligt in West-Vlaanderen.
Okay. Hoe ging dat dan precies in zijn werk? Je besliste op een zeker moment dan om erbij te gaan, om in te treden. Hoe ging dat dan praktisch? Moest je daar naartoe gaan? Ga je daar zomaar binnen? Ik neem aan dat men niet zomaar zegt van kom binnen. Is er een bepaalde procedure die je moet volgen?
Er is niet echt een bepaalde procedure die men moet volgen, maar men moet wel op een bepaald moment een keuze maken natuurlijk. En eigenlijk was voor mij het moeilijkste die keuze thuis bekendmaken. Dat kan misschien een beetje vreemd klinken, maar ik dacht, hoe moet ik dit in godsnaam zeggen? Ja, misschien hebben wel al een aantal dat in mij ook gezien. Ik denk ook vooral mijn moeder, die had het al langer door dan ik zelf besefte. Dat, ja, voor haar was het dan ook niet zo verwonderlijk. Maar voor sommigen thuis was het toch wel nog een redelijk grote aha-moment. Van...
Ja, want je was eigenlijk al vertrokken met een andere studie, dus je moest dan een andere richting uitgaan.
Ja, ja.
Dat is wel een min of meer een breuk met
Ja, en vooral, je bent er zelf al heel lang mee bezig. Of eigenlijk dus van dat eerste jaar dat ik ben beginnen studeren. Ik ben daar zelf al lang mee bezig. Maar uw omgeving is daar niet per se zo lang mee bezig. Dus aan uw omgeving zegt je het op 1 seconde. En die moeten het dan maar verwerken. Dus dat heb ik me eigenlijk pas later gerealiseerd. Dat ik ben daar al heel lang mee bezig, maar zij zijn daar niet zo lang mee bezig. Dus ja, dat was een moeilijk moment, zeg maar.
Ja, ja, ja. Maar dus dan ga je op een zeker moment naar... bel je op? Of hoe neem je contact? En hoe gaat dat dan verder?
Ja, sowieso was ik dan al in heel nauw contact met verschillende zusters en ook een van de priesters. En dan, ja, werd gewoon samen overlegd van wat zou een goede dag zijn.
Wil je dan een dag meevolgen, of had je dat al gedaan? Maar gewoon eens een dag mee te volgen?
Ja, 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 zeker. Dat hoort er ook bij. Dus ik ben ook verschillende weekenden of zelfs weken daar gaan studeren ook, terwijl ik dan nog mijn studie bezig was. Dus jij moet de gemeenschap leren kennen en zij moeten jou leren kennen. Dus dat was er inderdaad al allemaal aan vooraf gegaan.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Isabel in Merkelbeek, Nederland, bij de geestelijke familie Het Werk. Ja, zuster, u hebt daar straks gesproken over uw roeping. Op een zeker moment heb je dan de beslissing genomen om in te treden. Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Krijg je daar een opleiding? Of hoe werkt dat dan? Begin je als novice en wat houdt dat in?
Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk een vraag die ik mij nooit gesteld heb voor ik ben ingetreden. Ik dacht zo, ja, de stap van alles opgeven en achterlaten, dat was voor mij op dat moment het allergrootste ook wel en het allerbelangrijkste. Dus achteraf bekeken, dacht ik, ik heb me eigenlijk nooit, nooit die vraag gesteld, wat na mijn intreden? Dat is misschien een beetje naïef, maar dat was ook gewoon de grote bereidheid van, heer, hier ben ik, doe maar met mij wat jij wil. En dus die eerste dag, ja, dat ik ben ingetreden op een avond, dat was met een eucharistieviering, en s'avonds in mijn bed dacht ik, ja, wat morgen? Wat nu? Maar de volgende dag vertrok ik dus naar Oostenrijk, omdat onze gemeenschap internationaal is en wij dus ook in onze voorbereidende jaren internationaal dan ook een beetje ervaring opdoen, wat iets heel moois is eigenlijk.
In Oostenrijk is dat het moederhuis van de familie?
Ja, eigenlijk wel, ja. En ik ben naar Oostenrijk gegaan omdat ik geen Duits kon. En Duits is een taal die veel in onze gemeenschap gesproken wordt. Maar ik had eigenlijk een beetje een afkeer voor Duits. Want ik had op school altijd een richting gekozen waar nooit Duits was, omdat ik dat geen mooie taal vond. En omdat ik dat ook eigenlijk niet wilde. Of, ja, ik vond daar niks aan.
Maar Oostenrijk is een Duitsstalig land.
En Oostenrijk is dus Duitsstalig. En de overste zei tegen mij, ja, het zou toch wel goed zijn als je een beetje Duits kan. Dus ik vond dat ook wel een beetje humor van boven. Want die jongen waarover ik daar straks heb gesproken, die in mijn klas zat, die priester is geworden, die was altijd gebuist op Frans. En die is dus in een Frans seminarie ingetreden. En ik had nooit Duits gevolgd. En ja, ik word naar Oostenrijk gestuurd. Ja, dat is gewoon een beetje humor van boven. En ik heb dat dan ook met veel plezier ook Duits geleerd, die eerste weken. Omdat je het dan met een ander doel ook leert. Ja, en dus toen ik zo'n beetje dan Duits kon, is mij gevraagd geweest of ik graag naar Rome zou willen gaan voor mijn verdere vorming. Dus het werd mij gevraagd.
Even nog in Oostenrijk, waar precies?
Dat is in Bregenz, daar is ons moederhuis. Daar ligt de Sitteres begraven. Dat is op het drielandenpunt met Zwitserland en Duitsland.
En dus daar heb je dan alleen Duits gevolgd en dan vervolgens?
Ja, dus Duits en sowieso het hele gebedsleven en het, ja, de eerste vorming gebeurt ook sur le chantier, noemde moeder Julia dat, op de werkvloer.
Was daar dan ook een soort van gebedstijden, waar de dagindeling?
Ja, zeker, zeker. Dus we hebben in onze gemeenschap een redelijk uitgebreid gebedsleven, als ik het zo mag zeggen. We zijn daarom ook tegelijkertijd contemplatief en actief. Dus we hebben het hele breviergebed. Dus dat begint dan bijvoorbeeld in Oostenrijk. Dat begon daar om 6 uur 's morgens met lezingendienst en dan de lauden, het morgengebed en dan gevolgd door de mis. En dan was er ontbijt en dan begon de ochtend, dan was er nog de hele dag aanbidding ook. Daar mocht je dan zelf bij aanmelden. Middaggebed, de vespers, de rozenkrans, vrijdag de kruisweg. En 's avonds, elke avond, en dat is iets heel eigen in onze gemeenschap, 1 uur aanbidding in alle gemeenschappen.
Dan is er ook altijd een priester aanwezig.
Er is niet altijd een priester aanwezig. Bijvoorbeeld in ons huis hier, in Merkelbeek, hier is niet altijd een priester. Maar per huis hebben we de toelating om het tabernakel te openen, 1 persoon. En dan kunnen we zo aanbidding houden met
de gemeenschap.
Was dat
eigenlijk een moeilijke stap om van het seculiere leven, zeg maar, plots in een geregeld leven als religieus te komen? Met onder andere die gebedstijden, waar je toch wel, ja, heel strikt moest aanhouden, neem ik aan.
Ja, eigenlijk was dat niet zo heel moeilijk. Ik vond dat toch niet moeilijk. Het is natuurlijk wel anders dan wat je gewend bent, maar aan de andere kant probeerde ik voordien ook al delen van het brevier te bidden. En het is iets wat je wil. Hè. Dus het is, ja, als je gaat huwen, ja, dan, en je leeft 24 uur met elkaar samen, dan kan dat misschien soms ook eens moeilijk zijn. Maar ja, het is iets wat je wil en het is mooi. Ja.
Je ging dan naar Rome, zei je? Waarom ging je naar Rome en wat deed je daar dan?
Ja, dus na een maandje werd mij dus gevraagd of ik voor mijn verdere opleiding naar Rome wilde gaan. Ik bevond mij dan nog altijd in het, wat men zou noemen, het postulaat, de voorbereidende tijd. En in Rome was er ook echt een vorming, dus documenten van de kerk die je leest, veel teksten van de eigen gemeenschap, van de stichteres, wat is de eigen spiritualiteit. Ja, ondertussen leer je daar natuurlijk ook Italiaans en volgden we ook een aantal lessen zo aan universiteiten om ook in de stad Rome de vorming die daar mogelijk is ook te krijgen.
Ja. Kwam je dan ook in contact met mensen van over heel Europa? Of?
Ja, daar kom je eigenlijk in contact met mensen van heel de wereld. En wat mij ook sterk verbaasde, met veel mensen uit België en veel Vlamingen, ja, die Rome bezoeken en dan kom je elkaar al snel tegen. Dat is iets heel speciaal daar in Rome, dat je eigenlijk heel veel mensen tegenkomt, ja.
En hoe lang ben je dan in Rome gebleven?
Ja, daar ben ik dus 3 jaar gebleven. Ja, dus een deel van het postulaat en dan noviciaat toen dat begon en toen het afgesloten was, dan was ik nog in Rome en nadien ben ik dan naar hier, naar Nederland gekomen, ja.
En je zegt ook teksten lezen. Was dat echt het verdiepen in het geloof? En ook verdiepen in de, moet ik het noemen, regel van...
Ja, dus het zijn constituties. Omdat we dus een erkende gemeenschap zijn, hebben we constituties. Moeder Julia zelf wilde eigenlijk niet spreken van een regel. Want ze zei, een regel ligt vast. En we hebben principes, zei ze. En die principes die kunnen zich aanpassen aan de tijd, maar het wezen moet hetzelfde blijven. Dus daarom wilde ze niet spreken van een regel. Maar goed, voor de kerk hebben we wel constituties, dus een tekst, een goedgekeurde tekst. En daarin wordt alles beschreven, ja.
Na die 3 jaar in Rome, wat gebeurde er dan precies?
Bij mij was dat nu 3 jaar, dat is ook niet bij iedereen hetzelfde. Maar op het einde van mijn noviciaat heb ik dus de gelofte van maagdelijkheid beloofd. Bij ons heet dat een heilig verbond in maagdelijke liefde. En daarbij krijgt men ook de witte koormantel. Dat is een koormantel die wij voor het gebed dragen. Dus we hebben eigenlijk geen habit dat we dagelijks dragen, maar we hebben een koormantel die wij dragen voor de plechtige gebedstijden.
En die koormantel, kan je dat een klein beetje beschrijven? Het is moeilijk natuurlijk,
ja, als
want
je
zijn
op, de, radio, op de website gaat googlen, dan kun je misschien zien. Maar het is in het wit en we hebben als symbool de doornenkroon. Dus we hebben ook een doornenkroontje op ons hoofd. Mm-hmm. Voor sommigen schrikt dat soms een beetje af. Maar wees gerust, de doornen wijzen naar boven en niet naar beneden.
En wat is de betekenis? Heeft de koormantel, heeft dat specifieke...
Ja, dus elke godgewijde die belooft eigenlijk 3 dingen, hè. Dat is u waarschijnlijk bekend, hè. Die belooft de armoede, de armoede, de gehoorzaamheid en de maagdelijkheid. Nu, moeder Julia, onze stichteres, die hechtte heel veel waarde aan die maagdelijkheid. En ook aan de, ze noemden het de maagdelijke liefde. Ze formuleerden het dus altijd positief. Ook bijvoorbeeld gehoorzaamheid, zei ze, dat is liefdevolle gehoorzaamheid. Het heeft altijd met die liefde te maken. En die armoede en die gehoorzaamheid, die helpen ons om die maagdelijke liefde te leven. En daarom is dat voor ons het belangrijkste feest als we dat sluiten. Dus het verbond in maagdelijke liefde. En die 2 andere, gehoorzaamheid en armoede, die beloven we ook, de 3 evangelische raden. Mm-hmm. Maar dat is dan in een kleiner plaatselijke plechtigheid. Want die zijn natuurlijk ook belangrijk, maar voor onze tijd zag zij dat die maagdelijkheid heel belangrijk was. En daarom is dat bij ons, ja, een groter feest. En dus die witte koormantel, die is dus wit, die is daar een uitdrukking van.
Het wijst, ja, verwijst ook naar de zuiverheid dan? Dus,
ja, inderdaad. Ja.
En die 2 andere beloftes, u zegt, die zijn iets minder belangrijk?
Ja, dus ze zijn niet minder belangrijk, dat heb ik niet gezegd, maar ze helpen ons om die maagdelijkheid te leven. Dus we beloven ze alle 3, hè, maak je geen zorgen. En we leven ze, of we proberen ze ook allemaal te leven als we hier in dit huis zitten. Dat is alles wat we gekregen hebben. Het ziet er misschien niet heel armoedig uit en toch is het van onze armoede, omdat we aannemen dat wat ons gegeven wordt, bijvoorbeeld.
Dan ben je ingetreden, dus dat was dan met een mooie ceremonie in een kerk, met een eucharistieviering.
Ja.
En dan, wat gebeurde dat? Dan ben je definitief zuster, als ik het zo mag noemen. Klopt dat?
Ja, inderdaad. Vanaf dan worden we ook zuster genoemd, aangesproken, ja, met zuster. Ja.
En hoe gaat het dan verder? Krijg je dan een opdracht? Ik neem aan dat je toch ergens iets moet gaan doen? Of naast het feit dat je in de gemeenschap leeft, dat je ook nog een opdracht krijgt?
Ja, het doen, dat zou ik kunnen terugleiden op de naam van onze gemeenschap, Het Werk. Geestelijke familie Het Werk. Wat is dat werk dat wij moeten doen, zoals u het vraagt? Die naam van onze gemeenschap komt uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 6, vers 29, waar geschreven staat, dit is het werk dat God van u vraagt, te geloven in diegene die hij gezonden heeft. Dus ons allerbelangrijkste doen is geloven. En dat kunnen we dus op heel veel manieren. Maar inderdaad, daar komen dan ook concrete taken, of daar kunnen concrete apostolaatswerken bij horen, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dus dat geloof leven in het leven van elke dag, ongeacht van wat men doet.
Dus je wil heilig worden eigenlijk.
Ja. En het liefst zou ik dat nog willen voor al die anderen. Ja. Moeder Julia zegt het trouwens eens over heiligheid. Je moet je niet te veel zorgen maken over je eigen heiligheid, maar zet u in voor de anderen en dan zal God wel voor uw heiligheid zorgen.
En wat was dan die concrete opdracht die jij kreeg? En waar was dat? Waar gebeurde dat dan? Want je kwam terug uit Rome, neem ik aan.
Ja, dus ik ben nog een tijdje dan in Rome gebleven, een half jaar eigenlijk. En dan werd ik gevraagd om een studie te doen hier in Nederland. Hier kwam toen een faculteit met een nieuwe studierichting aan. En een van onze paters die werkte in Rome voor de Congregatie voor Onderwijs. En die zegt, dat zou nog iets zijn om te gaan volgen. En dat ben ik dan ook gaan doen. En zo verhuisde ik van onze plaatselijke Romeinse gemeenschap naar deze gemeenschap hier in Limburg. En dan ben ik in Tilburg een studie gaan doen.
En welke studie was dat?
En dat was een masterstudie Christianity and Society. Dus dat was ook in het Engels, over christendom en maatschappij.
En heeft u dat geholpen bij de taken?
Ja, elke studie helpt. Hè? Ja. Op de een of andere manier.
Maar bijvoorbeeld, je zou daar bijvoorbeeld makkelijk catechese kunnen geven, of je zou daardoor gemakkelijk kunnen lesgeven of zo misschien, ik weet het niet. Is dat een...
Ja, lesgeven is iets moeilijker. Maar het is natuurlijk het was een heel interessante studie, omdat je steeds ook les kreeg van bijvoorbeeld iemand van de rechtenfaculteit, iemand van de medische faculteit, iemand van de sociologie. Dus er kwamen ook andere professoren binnen de theologische faculteit. En zo ontstond er een heel interessante dialoog vanuit het geloof.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog altijd te gast bij zuster Isabel in Merkelbeek in Nederland, bij de geestelijke familie Het Werk. Ja, zuster, u hebt al gesproken over hoe dat u bent ingetreden bij Het Werk, de geestelijke familie Het Werk. Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd waarom dat geestelijke familie wordt genoemd. Waarom heet dat zo? En het is toch een beetje speciaal, want de meeste congregaties hebben een soort van ja, andere benaming, maar dit specifiek.
Ja, een beetje heb ik al verteld over die naam Het Werk, dus van te geloven in diegene die hij gezonden heeft. Maar misschien nog even over dat geestelijke familie, dus het eerste deeltje van onze naam. Waarom geestelijke familie? Wij zijn een nieuwe vorm van Godgewijd leven. Dat wil zeggen, in de tijd dat onze gemeenschap ontstaan is, dat is 1938, in België gesticht, in die tijd begonnen zo ook de seculiere instituten in de kerk te ontwikkelen of te ontstaan. En wat waren die seculiere instituten? Dat waren mensen die ook hun leven helemaal aan de Heer gaven, maar midden in de wereld. Dus niet in een kloostergemeenschap, maar midden in de wereld. Nu, in die tijd ontstond ook onze gemeenschap en onze stichteres, moeder Julia, was ervan overtuigd dat dat ze zo op een innerlijke manier ervaren of gezien. We zijn geen kloosterorde, we zijn iets anders. Maar wat anders, dat wist ze zelf niet. Trouwens, in de eerste plaats wilde ze ook niets stichten.
De naam volledig was moeder Julia Verhagen, klopt?
Ja.
Was zij van in het begin met Het Werk bezig of was zij eerst nog bij een andere congregatie? Of vergis ik mij daarin?
Zij is niet bij een andere congregatie geweest
toch
of zo.
Niet.
Nee. Okay. Maar zij had wel de intentie om karmelites te worden. Ja. Dus dat was eigenlijk haar grootste wens, om karmelites te worden. Maar uiteindelijk heeft haar gezondheid dat niet toegelaten om daar in te treden. Dat was een redelijk streng leven. Ze had een heel zwakke gezondheid. Ze had op jonge leeftijd eens een val meegemaakt, waarbij ribben gebroken waren en zo van alles. Maar in die tijd is dat toen niet goed genezen geweest. En ze hebben ook in het begin niet geweten wat dat was, maar dat hebben ze pas later eigenlijk ontdekt. En daar heeft ze eigenlijk heel haar leven verder onder geleden, onder permanente ontstekingen en zo. Dus haar gezondheid was heel zwak en ze kon dat leven van de karmel niet aan. En dat was voor haar heel erg. En in die zin was ze dus ook niet van plan om iets te stichten. Het is eigenlijk, als we het dan over moeder Julia hebben, iets wat wij ook nu meer en meer met de tijd ontdekken, als je het zo mag zeggen, in onze gemeenschap, dat zij eigenlijk al op zeer jonge leeftijd een heel diepgaand verenigingsleven had met de Heer. Zonder dat zij zich daar in het begin ook heel bewust van was. Dus zij had een soort van mystieke beleving, ervaring met God. Maar ze was zich dat als kind al, had ze dat, maar was ze zich dat niet bewust. Ze dacht dat dat bij iedereen zo was. Dus zij wist niet dat dat zo speciaal bij haar was. En het is eigenlijk door haar biechtvader, die heeft dat gezien en die heeft dat leven in haar helpen ontwikkelen ook. Maar dat was iets waarvan zij zich niet bewust was. Maar later heeft ze dan ervaren dus dat wat haar gegeven was, dat niet alleen voor haar was, maar dat dat voor een grotere gemeenschap bedoeld was. Dat heeft ze zelf moeten ontdekken.
En we spreken hier in de jaren 30 van vorige eeuw, klopt dat? Omdat je daar straks zei, 1938.
Ja.
Dus dat is nog vrij recent eigenlijk.
Ja.
Maar hoe ging dat dan precies in zijn werk? Kreeg zij plots het idee van, ik moet effectief een nieuwe gemeenschap stichten? Of ging dat geleidelijk aan? En hoe kwam dat dan? Moest je toch laten goedkeuren door Rome en zo?
Ja. Dus zoals al gezegd, het was niet haar plan in het begin om een gemeenschap te stichten. Is er trouwens een heel interessant tekstje dat ik hier heb meegebracht van kardinaal Ratzinger, die bij de pauselijke erkenning van onze gemeenschap een preek heeft gehouden. En hij zei, inderdaad heeft moeder Julia geen ander werk naast het werk van Jezus geplaatst, maar zij heeft zich helemaal in zijn werk begeven. En zij nodigt ons allen uit om geen andere eigen wegen naast het werk van Christus te plaatsen, maar ons in zijn werk te begeven, in zijn werk erbij te zijn en mee te leven. Dus hij zei ook, van, het was niet iets wat ze wilde stichten, maar waar ze later opkwam voor, dat wat ik gekregen heb, dat is eigenlijk niet alleen voor mij bedoeld. Dus zij heeft zich in haar innerlijk leven heeft ze zich aan Christus gegeven. En op het moment dat de eerste priester van onze gemeenschap dat ook gedaan heeft, dat was het ontstaan van de gemeenschap. Dus één man en één vrouw die zich aan Christus hebben gegeven. En dat, ja, dat, toen waren er nog maar twee mensen. En dat, maar dat zien wij als de stichtingsdatum van onze gemeenschap.
En wat was er dan het specifieke aan de spiritualiteit? Klassiek zou je kunnen zeggen, een klooster of een zusterorde kan je indelen in contemplatief of actief. Nee. Was het er daar een beetje tussenin dan? Of in welke richting ging dat?
Ja, het heeft aspecten van beide, dus van contemplatief en van actief. Wij hebben geen specifiek apostolaat, bijvoorbeeld zoals scholen of onderwijs, zoals traditionele apostolische gemeenschappen hebben. Specifiek. Dat wil niet zeggen dat wij dat niet zouden kunnen doen. Er zijn ook een aantal van ons die zijn verpleegster of die zijn onderwijzer. Dus eigenlijk alles wat de kerk dient, dat kan in onze gemeenschap. Dus we zijn niet aan een kloostergebouw gebonden, zoals de Benedictijnen bijvoorbeeld, die altijd ter plekke blijven. Nee, we proberen ook in de wereld te zijn en van daaruit de kerk in Christus te beminnen. Dus, en er zijn wel een aantal elementen die heel specifiek zijn voor onze gemeenschap, zoals aanbidding. Aanbidding is een heel belangrijk element. De bekering, de weg van de bekering, die ieder van ons zelf geroepen is om te gaan. En de eenheid binnen de kerk, dat is ook een van de elementen waaraan wij heel erg veel belang hechten. Ja.
En zeg dan, doen jullie dan bijvoorbeeld ook aan vorming? Ik bedoel, de eigen vorming natuurlijk, maar ook vorming aan anderen geven?
Ja, allebei. Goed samengevat, ja. Dus in dit huis ook gebeurt heel veel catechese. Het wordt nu wel een beetje moeilijk met de coronatijd. En we moeten andere wegen zoeken en dat doen we ook. Dus we gaan ook proberen ter plaatse bij mensen te gaan. Maar dit huis is echt wel ook bedoeld als vormingshuis. Dus, en we geven les in de school hier. Er komen kinderen, er komen groepen, er komen volwassenen, bijbelgroep. We kijken ook soms naar de films van katholicisme en dan discussies daarover. Dus ja, dat is echt wel de bedoeling, ja.
En ook vorming bijvoorbeeld voor dopelingen of voor vormelingen?
Ja, bijvoorbeeld nu aanstaande vrijdag komt er een groep vormelingen ergens uit dit dekenaat. Die komen op bezoek. Wat we ook veel hebben is kloosterbezoeken van eerste communicanten. En dan is het vooral interessant om te zien dat eigenlijk de ouders het meest nieuwsgierig zijn. Dus we merken dat in de laatste jaren komen er steeds meer ouders mee, omdat die dat ook wel eens willen gezien hebben.
Maar de zusters zelf zijn dan ook goed gevormd, want je kan dat maar doorgeven als je zelf goed gevormd bent.
Ja, inderdaad. We moeten daar constant aan werken. We proberen dus ook wekelijks een moment te voorzien, een halve dag of zo voor studie. Eveneens documenten van de kerk, bijvoorbeeld nu. De afgelopen week hebben we het document of hebben we ons verdiept in assese. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Hoe leven we dat? Beantwoord dat wel aan wat er van ons gevraagd wordt? Aan het wezen van onze roeping? We moeten eigenlijk altijd teruggaan naar de bron, want je bent met zoveel dingen bezig. Maar wat is onze roeping en waarom leven we die roeping? En leven we ze nog zoals we ze zouden moeten leven? Dus dat is een vraag die we eigenlijk constant moeten opnieuw stellen, ja.
Mm-hmm. Is dit het enige huis in Nederland hier?
Dit is het enige huis in Nederland,
hoeveel, ja. En hoeveel mensen zitten hier dan? Hoeveel
hier zijn we op dit moment. Familie? Dat is heel wisselend natuurlijk, maar nu zijn we hier met 5 zusters. Ja.
Maar jullie hebben ook een priestertak,
ja,
denk ik.
Ja.
Zijn die hier ook of zijn die over de hele wereld verspreid?
Hier
of?
Lokaal zijn er 2 paters van ons en die zijn allebei actief in de parochies. Dus dat is ook heel verschillend. Bijvoorbeeld, we hebben ook huizen waar ze in gemeenschap bij elkaar leven. Hier is één van de priesters deken in Thorn en de andere is kapelaan in Brunsum. Dus het is heel verschillend. Maar wat van belang is dat we ook samenkomen, elkaar versterken in het geloof, samen bidden, samen praten. Dus dat proberen we ook regelmatig te doen.
Ja. En jullie hebben ook contact met de huizen in andere landen dan?
Ja, ja, ja.
In België, neem ik aan.
Ja,
en
zeker.
In Italië of
ja,
zijn
in
er
Duitsland,
ook
hier in Duitstalig Limburg. Daar hebben we ook een gemeenschap. En er is heel veel uitwisseling tussen de verschillende huizen. Alhoewel dat ook met coronatijd, dan denk je, ja, we moeten het toch weer op een andere manier proberen te doen. Ja.
Gebruiken jullie ook de moderne, ik bedoel, de elektronische media via
ja,
allerlei
zeker,
teleconferenties
zeker,
en zo?
Dus we hebben bijvoorbeeld twee zusters die zijn een paar jaar geleden in Schotland begonnen met een nieuwe lokale gemeenschap. En die zitten daar natuurlijk daarboven in Schotland. En ja, dan is het wel heel fijn dat je die moderne middelen hebt om gewoon ook samen te bidden bijvoorbeeld. We hebben ook livestreams gedaan vanuit onze kapel. En dan merk je dat je eigenlijk soms mensen bereikt die je anders nooit zou bereiken. Mm-hmm. Of ook mensen die nieuwsgierig zijn. Bijvoorbeeld mensen die we al heel vaak hebben uitgenodigd. Die altijd zeggen, ja, we gaan eens komen, maar nog nooit gekomen zijn. En nu hebben we gehoord van, oh, we hebben meegekeken en dat is wel heel mooi. Dus dat zijn andere wegen, denk ik. Men kan het niet vergelijken met het persoonlijke contact, maar het is een andere weg, ja, om de blijde boodschap te verkondigen.
Ik wou nog even terugkomen op de stichteres, moeder Julia. Ze heeft heel wat teksten nagelaten, neem ik aan. Klopt dat?
Ze heeft eigenlijk heel veel teksten nagelaten,
en
ja,
die worden nu allemaal bestudeerd. Ja. Wanneer is zij precies gestorven?
Ja, moeder Julia is gestorven in 97, 29 augustus.
En
ja,
was dat in Bregenz dan?
Dat was in Bregenz.
Is de familie een beetje geëvolueerd? Want het begon ongeveer in 1938, maar ik neem aan dat het niet meteen af was zoals het nu is. Zie je dat daar toch een zekere evolutie is geweest?
Ja, ik denk een gigantische evolutie, ja. Bijvoorbeeld in de beginjaren waren alle leden van onze geestelijke familie actief in de katholieke actie.
Ah, ja.
Dus dat was op dat moment het apostolaat, zeg maar. Maar ja, er kwamen toen moeilijkheden met de katholieke actie. En dat, ja, dat is algemeen bekend, dat er problemen kwamen binnen de katholieke actie. En toen heeft moeder Julia ook gezegd, ja, we zijn niet gebonden aan dat ene apostolaat. Dus er zijn dan ook familiehulpscholen geweest in Brussel, in Villers, Notre-Dame. En in die tijd leefden de leden ook vaak nog apart. Dus het gemeenschapsleven is pas langzaamaan gegroeid. Dat kon ook niet op één moment er zijn, want er was niks. Dus dat moest langzaam groeien. Ja.
En ging dat dan een beetje moeilijker, want tijdens de Tweede Wereldoorlog is het toch niet zo eenvoudig om zo'n familie uit te bouwen? Gaf dat problemen toen? En is het na de oorlog dan weer sneller vooruit gegaan? Of hoe ging dat?
Ja, het is dus eigenlijk pas na de Wereldoorlog dat het zich echt is gaan ontwikkelen. Dus dat er ook mensen heel erg geïnspireerd waren door die stichteres. En zeiden, dat willen wij ook. Ja.
Het is gesticht voor de Tweede Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog kennen we allemaal het Tweede Vaticaans Concilie. Heeft dat ook gevolgen gehad voor de familie? Zijn daar dingen veranderd? Buiten natuurlijk de veranderingen die in de hele kerk werden doorgevoerd.
Ja, het Tweede Vaticaans Concilie werd natuurlijk al voorafgegaan door een tijdsgeest die ook al in een bepaalde richting ging. En dat was eigen aan moeder Julia, dat zij doorzag heel veel dingen. Dus ze zei ook al van, we moeten daar het evenwicht houden en ja, Christus navolgen en zijn kerk navolgen. Dus dat was al iets wat leefde tussen de eerste geroepenen en moeder Julia. Van, we moeten proberen trouw te zijn aan de kerk en aan de leer van Christus. En dat is met het Tweede Vaticaans Concilie in die heel moeilijke tijden natuurlijk nog meer naar buiten gekomen. Maar daarin wilden zij vooral de rust bewaren en gewoon de trouw leven aan de leer van de kerk en aan wat Christus ons heeft overgeleverd. Dus het Tweede Vaticaans Concilie was uiterlijk een groot gebeuren, maar het werd voorafgaan door een tijdsgeest die zij ook mee gezien heeft. En dat is ook een van de redenen waarom dat we niet binnen de katholieke actie zijn blijven werken. Ze heeft zich op een bepaald moment daaruit teruggetrokken, omdat ze zei, het gaat niet om die actie. Het gaat om de verkondiging van de blijde boodschap. En ze merkte dat er te weinig vorming was binnen het apostolaat. En dus zij wilde die nadruk leggen op die vorming. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Ja.
Zou je ook kunnen zeggen dat sinds die woelige tijden, zeg maar, dat de mensen die toetreden tot de familie een zeer bewuste keuze gemaakt hebben? Dat dat echt een keuze voor het werk van God verder te zetten is. En niet zomaar van, oh, ik wil zuster worden, zal ik het zo zeggen.
Ja, soms denk ik daar zelf ook wel eens over na. Dat moet inderdaad soms heel moeilijk geweest zijn.
Vooral in die tijden van de jaren 60, 70.
En vooral ook omdat toen onze gemeenschap nog helemaal niet... Bijvoorbeeld, nu hebben we een pauselijke erkenning, maar in die tijd was dat helemaal nog niet. Dat was aan het ontstaan. Er waren wel een aantal diocesane erkenningen of goedkeuringen, maar het charisma was ook nog niet helemaal ontwikkeld. Dus die zijn eigenlijk in blindelings geloof hun leven aan Christus gegeven in die kleine gemeenschap die ontstond. Ja. Dat is eigenlijk iets mooi om op terug te kijken. Ja.
Je zei net, een pauselijke erkenning. Sinds wanneer?
Ja, in 2001. Dus,
door Johannes Paulus II dan?
Door Johannes Paulus II hebben we toen de pauselijke erkenning gekregen, waardoor onze gemeenschap niet op elke plaats waar wij kwamen een diocesane erkenning zouden moeten krijgen. En bovendien was het voor ons heel belangrijk, omdat we als nieuwe vorm erkend zijn. Dus een priestergemeenschap en een zustergemeenschap erkend in één geestelijke familie, in één gemeenschap, in één...
Was de dynamiek van Johannes Paulus II, het enthousiasme, heeft dat ook misschien meegespeeld in het terug opflakkeren? En allee, was dat bijkomende stimulans om het verder uit te bouwen?
Ja, of? Het is eigenlijk zo dat die vorm zoals wij die nu hebben, die bestond nog niet voor de jaren 80. En het is pas in de jaren 80, ik weet nu niet precies, 83 of zo, dat het kerkelijk recht is veranderd en dat er een regeltje inkwam dat er ook andere vormen van Godgewijd leven mogelijk waren. En toen zei moeder Julia, dit is de moment. Want anders zouden wij bijvoorbeeld erkend zijn geweest als een seculier instituut, terwijl we dat eigenlijk niet zijn. En we zijn ook niet een puur congregatie, want dat bestond niet, een mannelijke en een vrouwelijke tak in één congregatie. Dus ja, het is eigenlijk door Johannes Paulus II, of door dat nieuw kerkelijk recht, dat ons heeft mogelijk gemaakt om onze vorm te erkennen.
Mm-hmm. We gaan er eventjes uit voor een stukje muziek.
Meine Freude is het
Meine Freude ist der dreimal einige Gott.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Isabel in Merkelbeek, Nederland, bij de geestelijke familie Het Werk. Ja, we hebben het daar straks al gehad over de stichteres, moeder Julia. Natuurlijk, dikwijls vraagt men zich dan af, is daar eventueel een aanzet tot zaligverklaring begonnen of iets dergelijks? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is zo dat op dit moment een proces is geopend tot zaligverklaring. Dat is allemaal nog in een heel recente fase of in een heel beginstadium. We zijn daarmee begonnen vooral omdat degenen die haar nog persoonlijk gekend hebben, die zijn nu al op hoge leeftijd eigenlijk. En dus als men echt concrete getuigenissen wil, dan dachten we, ja, nu wordt het echt wel tijd. Maar het is ook zo dat ze dus inderdaad heel veel teksten heeft nagelaten. Dus ja, dat zal nog heel wat vragen om zo'n proces tot een goed einde te brengen. Maar ja, we zijn heel blij dat het begonnen is.
En je zei ook van mystieke ervaringen. Wat is dat eigenlijk, een mystieke ervaring? Kun je daar kort iets over zeggen?
Ja, mystieke ervaringen. Het is iets waar ze zelf nooit heel veel over gepraat heeft. Het is iets wat we nu eigenlijk steeds meer ontdekken, doordat er persoonlijke geschriften van haar meer publiek worden, maar het is iets wat ze nooit gewild heeft. Dus ze zou ook nooit gewild hebben dat men intreedt omwille van het feit dat zij toch wel bijzondere genade had of zo. Dat wilde ze niet. Ze wilde ook geen biografie of zo. Dat is er wel gekomen nadat ze overleden is. Maar ja, ze had eigenlijk als kind al een heel, heel intieme of diepe relatie met Jezus en ze was zich daar in het begin zelfs niet bewust van. Ze dacht dat dat bij iedereen zo was.
Mm-hmm.
Maar ze merkte dat na een tijd dat toch niet zo bij iedereen was. En dan is het haar biechtvader eigenlijk die haar daarbij geholpen heeft.
Ja. Ja, wij heten Radio Maria en wij vragen ons natuurlijk af, wat is de relatie met Maria? Hoe is dat voor u een voorbeeld of hoe zien jullie dat? En voor u en ook voor uw medezusters? Heeft zij een speciale plaats hier in huis?
Zo dadelijk gaan wij ook voor Radio Maria, maar dan Radio Maria Nederland, de Rozenkrans bidden.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk maar één element. Maar ja, Maria heeft een belangrijke plaats in ons leven, ook in het leven van moeder Julia. Zij zei, Maria is eigenlijk ons voorbeeld, omdat ze trouw is gebleven in de grootste beproevingen. En dat is ook iets waartoe wij zijn opgeroepen. Ja, je hoeft maar om je heen te kijken, binnen de kerk zelfs. Het is vaak niet heel gemakkelijk om je geloof te leven. Maar om dan gewoon trouw te zijn, je niet te laten verontrusten, ook niet in extreme te vallen, maar gewoon op een rustige manier proberen dat te doen wat God van ons vraagt. Daarin is Maria ons een heel groot voorbeeld. Want zij is trouw gebleven tot onder het kruis. Heeft zij haar zoon bijgestaan.
Ze verwijst ook altijd naar.
En ze verwijst naar haar zoon, ja.
Is het ook een voorbeeld in nederigheid?
Zeker, ja. Maria, de nederige, niet op de voorgrond, ja.
Maria is, is de moeder van God. We kennen ze in allerlei aspecten. Maar is zij voor u persoonlijk ook een leidsvrouw, als ik het zo mag zeggen?
Wel ja, Maria is eigenlijk diegene die ook mens is geweest zoals wij. Dus in die zin is Maria voor ons een heel, heel, heel concreet voorbeeld. En voor mezelf ook van hoe het geloof te leven in het leven van alle dag. En voor mij persoonlijk is het Rozenkransgebed gewoon een van de mooiste gebeden. Je kan ergens onderweg zijn, je kan om het even waar zitten en je kan rustig de Rozenkrans bidden. Ik denk soms vaak, wat hebben we daar toch voor een geschenk? Vaak vervelen mensen zich, maar ik verveel me eigenlijk nooit, moet ik zeggen. Ik kan dan mij tot Maria bekeren en haar al mijn intenties toe vertrouwen op eenders welke plek, op eenders welk moment. Ja.
En dan natuurlijk is er Jezus Christus. Wat is de relatie met Jezus Christus? Voor u persoonlijk, maar ook voor anderen eventueel?
Ja, Jezus Christus staat op de eerste plaats. We geven ons leven in een heilig verbond aan zijn hart. We proberen zijn hartklop te verstaan en daar zo dicht mogelijk bij te blijven, om dat ook in de wereld te brengen. Zijn barmhartigheid, zijn verlossing die hij wil schenken, dat is iets wat wij in onze geestelijke familie allemaal proberen te leven. Dus we geven onszelf volledig aan hem en proberen vanuit hem in de wereld te staan.
Je zegt barmhartigheid, er is ook gerechtigheid. Welk van de twee wordt benadrukt?
Ze zijn allebei heel belangrijk. Ik ga ze niet uitspelen tegenover elkaar, maar onze wereld heeft nood aan beide. Gerechtigheid en barmhartigheid. Het is niet zo dat God een goede opa, grootvader is die daarboven zegt en die zit en die zegt, het is u allemaal vergeven, ongeacht van wat je doet. Nee, hij respecteert ook onze vrijheid. In die zin is hij ook heel gerecht. En ja, dat is het mysterie van de vrijheid en de liefde. Dat God ons vrijlaat om voor hem te kiezen, om zijn barmhartigheid die hij ons wil geven, zijn verlossing, zijn genade die hij ons wil geven. Als we daar ja op zeggen, dan is hij ook gerecht om ons bij hem op te nemen. Als wij daar nee op zeggen, dan is hij ook gerecht dat hij onze vrijheid respecteert en ons dan ook vrij laat om daar niet voor te kiezen, met alle gevolgen van die natuurlijk.
Mm-hmm. Dan zegt ik dus, het is een God van liefde en toch zien we zoveel lijden in de wereld. Hoe kan je dat met elkaar rijmen?
Ja, afgelopen week had ik nog een gesprek met een vrouw die vertelde dat een jonge moeder was gestorven met die drie kinderen achterlaat en voor wie het later een hel werd. En ze zei, ja, hoe kan God dan nog een God van liefde zijn? Ja, dat zijn natuurlijk heel, heel moeilijke situaties. Maar je kan nooit zeggen, dit is iets wat God gewild heeft. God is sowieso liefde. En de vraag is, in de moeilijke omstandigheden waarin we ons soms kunnen bevinden, hoe laten we dan God toe in ons leven? Hoe laten we hem helpen? Hem ons helpen? En dat is eigenlijk die God van liefde die ons wil bijstaan, die ons wil verlossen. En de vraag is, laten wij hem toe? Het is niet zo dat God ons al het lijden toeduwt. Hij laat het wel toe, dat is waar. En dat is een mysterie. Maar hij wil ook ons daarin bijstaan. En hoe wij daarmee omgaan, dat is de hamvraag.
Mm-hmm. We kennen de twee geboden, als ik het zo mag zeggen. Bovenal bemin één God. Bemin uw naaste zoals uzelf. Als een soort samenvattingje. Maar God beminnen, hoe doe je dat?
God beminnen, dat doe je door je naaste te beminnen. ook daar, die twee geboden zijn eigenlijk allebei even belangrijk. Kijk, in ons gemeenschapsleven hier zeggen wij dat heel vaak tegen elkaar. Ja, als je niet goed overweg kan met je ander, ja, dan klopt er ook iets niet met je verhouding tot God. Je kan niet zeggen van, ja, maar ik zit 5 uur per dag in de kapel en mijn verhouding met God is goed, maar als mijn medezusters mij iets vragen en ik wijs dat nors af, ja, dan klopt er ook iets niet met mijn verhouding met God. Dus die twee, die horizontale en die verticale dimensie, die moeten altijd in overeenstemming met elkaar zijn. Of het kan niet zo zijn dat ik supergoed met mijn medezusters om kan, maar dat ik eigenlijk helemaal mijn gebed verwaarloos. Dan is er ook iets niet in evenwicht. Dus die twee moeten allebei verzorgd worden. En zo dien ik God.
Zegt ook van, als ik God wil beminnen, dan moet ik doen wat hij wil. Dan moet ik zijn wil volgen. Maar hoe ken je zijn wil? Hoe weet je wat God van u wil?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En ook een vraag die veel mensen zich stellen. En die ik mezelf soms ook stel. Maar het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè. Je moet gewoon de dingen die op je afkomen op een gewone dag proberen gewetensvol te volbrengen. En als ik dat doe, dan volg ik eigenlijk Gods wil. Want God is ook niet zo verborgen dat we hem helemaal niet kunnen kennen. Nee, hij toont zich in de personen of in de situaties die wij op ons dagelijkse pad ontmoeten. En als we dan daar onze vraag stellen, ja, wat wil God? Dan volgen wij zijn wil.
Mm-hmm. Kan je ook zeggen, kijk eens naar de 10 geboden, om eens te kijken wat ik allemaal moet doen, of is dat iets te gemakkelijk?
Nee, dat is zeker een hele goede vraag. Bijvoorbeeld, s'avonds bij een gewetensonderzoek kan je zeggen van, nou, kijk eens naar die 10 geboden en overloop de dag aan de hand van die 10 geboden, ja. Dat is...
Als je nu zou mogen kiezen, welk is uw favoriete passage uit het evangelie en waarom?
Uit het evangelie? Of mag het ook uit de brieven van Paulus zijn?
Ja, laten we zeggen uit de Bijbel. Kom, laten we ons ruim nemen.
We nemen een vraag Ja, ik vind een heel mooi stukje uit een Paulusbrief waar er staat: ik buig mijn knieën voor de Vader.
Betekent dat? Hoe leg je dat uit?
Ja, kijk, ik buig mijn knie voor de Vader. Dat is iets waarin heel ons geloof is samengevat. Kijk, knielen bijvoorbeeld op zich is al een houding die we nergens anders kennen dan in het christelijke geloof. Knielen zegt ook iets over nederigheid, zegt ook iets over God zelf, zegt ook over mijn houding, over wie ik ben, wie de mensen zijn, wie God is. Dat vind ik een hele mooie zin. Ja.
En we hebben daar straks al gehad over die 2 geboden die ik samengevat heb. Bemin uw naaste zoals uzelf. Hoe zou je dat in de praktijk brengen hier als zuster van het werk?
Ik zou het dan samenvatten rond beminnen. Bemin en doe wat je wil. Hè.
Ja. Maar ook uzelf. Je moet ook uzelf beminnen.
Ja, hoort erop. Hè. Ja.
Dus klopt het dat je eerst uzelf moet beminnen voordat je de naaste kan beminnen? Of zie je dat fout?
Nee, ook daar zou ik zeggen, het katholieke et-et. Je moet de 2 eigenlijk doen, tegelijkertijd. Tevreden zijn met wie je bent en de andere beminnen. Ja, die 2 ook die 2 gaan samen.
Mm-hmm. Is er een favoriete heilige?
Een favoriete heilige.
Eentje.
Er zijn er.
Hij zegt van, daar heb ik toch echt veel aan gehad. En die heb ik een beetje gevolgd misschien. Of die is een mooi voorbeeld. Of daar heb ik veel van gelezen. Favoriete heilige.
Ja, ik heb heel veel favoriete heiligen. Maar als ik er dan eentje zou moeten kiezen, dan vind ik Pater Damiaan toch wel een hele mooie heilige van ons eigen landje België. Die alles achtergelaten heeft om God te dienen in de armste. En we kennen hem vooral misschien van het sociale aspect, zo wordt hij toch vaak herinnerd. Maar als je bijvoorbeeld in zijn brieven leest naar zijn broer Pamphile of naar zijn ouders, dat zijn stuk voor stuk heel praktische, maar ook heel diepgaande gelovige thema's en gesprekken die daar aan bod komen. Dus een voorbeeld voor onze tijd.
Mm-hmm. Als nu iemand zou vragen, waarom ben jij zuster bij het werk geworden, wat zou je dan zeggen? Als die bijvoorbeeld geïnteresseerd is van, zou je daar wel gelukkig kunnen worden? Hoe zou je die kunnen overtuigen?
Ik ga die niet proberen te overtuigen. Want uiteindelijk is het de roeping van God. Dus het ligt in een persoon en dat kan men soms opmerken, maar die persoon moet dat natuurlijk zelf kiezen. Het is een roeping van God. Dus, en ik zou wel iedereen aanmoedigen die zo'n roeping krijgt om daar concreet op in te gaan. Dat is soms de moeilijkste stap om daar aan te antwoorden. Als je een roeping hebt, dat je die ten volle volgt en dan kan je echt gelukkig worden. Want dat was trouwens hetgeen ik mij altijd voor ogen hield. Als ik die roepstem niet volg, dan kan ik misschien niet zo gelukkig worden zoals God het van mij gedacht heeft. Mm-hmm. Dus in die zekerheid ben ik mijn roeping gevolgd. En ik heb er nog geen minuut spijt van gehad.
Oké, prima. Heb je nog een speciale boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ja, beste luisteraars van Radio Maria, het is een hele sterke verbondenheid dat we samen met elkaar kunnen bidden. Dat ervaren we hier ook bij Radio Maria Nederland, dat het ook één familie eigenlijk is. Één familie die verbonden is op afstand, maar door het gebed, door Maria. Dus ik zou iedereen willen aanmoedigen om zeker dat gebed niet op te geven. En als ik dan een oproep mag doen, dan zou ik willen vragen of u speciaal voor roepingen wil bidden. En speciaal ook voor die jongeren die in een roepingenstrijd zijn of die een roeping van God ontvangen hebben, dat ze die ook kunnen met een blij ja beantwoorden, die roepstem van de Heer.
Oké, mag ik u dan namens alle luisteraars van Radio Maria van harte bedanken voor dit boeiend gesprek en u heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieuze leven.
Dank u wel en bedankt ook om helemaal naar hier ter plaatse te komen.
Dat is graag gedaan.